goedemorgen. En dan was ik weer. Heerlijk. Ik weet niet of u vanmorgen nog naar buiten bent geweest. En ik zeg het wel eens vaker, maar wat kun je genieten van deze tijd van het jaar. Het heeft geregend van de week. Het zal u opgevallen zijn. Maar dan zie je ook dat de hele natuur in één keer opbloeit. Op Sint-Wendt het broeste grond doet. Alles groeit en bloeit. En toen ik vanmorgen buiten kwam en even Lopke uitliet, was het eerste wat ik hoorde. Ik werd helemaal stil. Kwetterende vogels. Vogels die tegen elkaar inzingen en het hoogste lied hebben met elkaar. Wat hebben wij vanmorgen gedaan? Het hoogste lied samen met elkaar gezongen tot eer van onze God en Vader. Wat is dat toch geweldig dat de natuur steeds weer het voorbeeld geeft over wat wij moeten doen. Met een blij hart, onbezorgd voor de toekomst, zingen, loven, prijzen en danken. Dat is zo geweldig mooi. Vanmorgen in de zangdienst hebben we eigenlijk gehoord over de hoop. De hoop die er is in alle tijden. In alle moeilijkheden is er één ding wat vaststaat. Die rots waarop we staan. En toen ik me aan het voorbereiden was, kwam ik eigenlijk op een gedeelte in de Bijbel. Ik zou bijna willen zeggen, mijn favoriete deel. Het staat in Daniël 6. En eigenlijk moet je heel Daniël 6 lezen om de hele context van deze gebeurtenis te kennen. Maar u kent het vast en zeker. Ik vond het een van die verhalen, een van die gebeurtenissen, ook toen ik op de zondagsschool zat, mede door die mooie platen die er zaten in de kinderbijbel. Dat ding, dat moment dat de steen van die leeuwenkuil afgaat en de koning zich naar binnen buigt. En leeuwen ziet zitten, ik stel me dat helemaal zo voor, op een kont zo, bek dicht. En daar staat Daniël. Het gaat inderdaad om die gebeurtenis die beschreven wordt van Daniël in de leeuwenkuil. Een verhaal wat ik denk ik iedereen die ooit in de Bijbel heeft gelezen wel kent. En toch waren daar dingen die me enorm opvielen. Ik ga niet alles lezen, ik nodig u uit om het stuk zelf te lezen. Maar ik haal er even zo een paar versen her en der uit. Koning Darius is aan de macht. Groot koninkrijk. Hij heeft 120 stadsbestuurders, provinciebestuurders aangesteld. En daarboven 3 rijksbestuurders, zoals het hier beschreven is. En van die rijksbestuurders is er 1, is Daniël. En van die 3 rijksbestuurders was Daniël, ja, met een enorm scherpe geest. Een enorm goede bestuurder die boven alle anderen uitstak. En de koning dacht er zelfs over om hem de leiding te geven over zijn hele rijk. Precies onder hem. De mensen om hem heen, en dat trof me zo enorm. De mensen die om Daniël heen staan, die samen met hem besturen, die zijn niet blij met hem, maar die zijn juist jaloers op hem. Die zijn bezig om iets te vinden om hem te val te brengen. Maar Daniël, uiteraard beschermd door de geest van God, is een onbesproken man. Van onbesproken gedachten. Er zit in zijn leven geen verborgen verleden. Niet iets wat je zou kunnen gebruiken om hem ten val te brengen. En dan gaan ze op zoek naar iets om hem toch ten val te kunnen brengen. En wat doen ze? Misschien wel ons aller zwakheid, tenminste de mijne wel. Ze zoeken dit in de ijdelheid van de koning. En ze gaan naar koning Darius toe en ze zeggen tegen hem van: o grote koning, slijmballen, sorry. O grote koning, u bent zo groot en u bent zo machtig en u bent zo geweldig. Het stroop druipt eraf. Moet het niet zo zijn dat iedereen die een verzoek dient alleen maar aan u dat verzoek richt? En aan niets anders. Het Rijk van de Mede en Pers had heel veel goden, afgoden. En iedereen kon daar naartoe gaan om voor de goede oogst, of voor veel kinderen, of voor een goede gezondheid. Er was altijd wel ergens een god voor om naartoe te gaan. Nee, in het hele land en in uw hele gebied is er maar 1 die al die verzoeken tot zich neemt. En dat bent u, o grote koning. En Darius, ook maar gewoon een mens, laat zich leiden door zijn ijdelheid. Oh, dat is mooi. En hij tekent het decreet, de wet. En de wet is bindend voor iedereen. Wij kennen vandaag de dag nog steeds dat spreekwoord. de wet van Mede en Persen. Het staat vast, het is zo, het geldt voor iedereen en de consequentie daarvan is dat eventuele straf ook voor iedereen geldt. De ijdelheid van koning Darius. En als hij het dan ondertekend heeft, dan staat daar, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van God, precies zoals hij voordien gedaan had. De mensen om Daniël heen die zo afgunstig waren op hem, wisten precies dat hij dat deed. Het staat ook heel duidelijk. Precies zoals hij voordien had gedaan. Het enige wat Daniël had hoeven te doen was 30 dagen lang, maar daarvoor geldde, die termijn was er, was de ramen en de gordijnen van zijn bovenkamer waarin hij bad, dicht te doen. Niemand zou hem zien en hij was veilig geweest. Maar Daniël zei, nee, ik doe zoals ik altijd gedaan heb. Uiteraard waren de mensen die Daniël te val wilden brengen er als de kippen bij. Om het te zien en hardrennend naar de koning te gaan en tegen de koning te zeggen, koning, o grote koning Darius, u heeft toch een wet uitgevaardigd die zegt dat alle verzoeken gericht moeten worden aan u 30 dagen lang? Ja, dat klopt, zegt de koning. Hij daar, Daniël, is daar tegen ingegaan. En koning Darius schrikt zich met recht een hoedje. Mijn meest betrouwbare dienaar gaat tegen mijn woord in. En hij zoekt allerlei mogelijkheden om onder die wet uit te komen. En nogmaals, zijn raadgevers, koning Darius, is het niet zo dat als u iets zegt, de wet van de Mezen en Persen zegt dat het uitgevoerd moet worden ongeacht de consequenties. En Darius kan niet anders als zijn eigen woord gestand te doen. En Daniël wordt de dood veroordeeld. En de dood was in de leeuwenkuil. Leeuwen die expres hongerig werden gehouden, dat iedereen die erin gegooid werd, voor hun een mals biefstukje was. Ze zouden hem aanvallen, verscheuren en opeten. En dan staat er iets heel bijzonders. Als ze bij die leeuwenkuil aankomen, en koning Darius weet gewoon dat hij moet doen wat hij moet doen, dan zegt hij, Daniël, de God die u altijd aanroept, zal u beschermen. Zomaar out of the blue. Zou koning Darius iets gezien hebben in de ogen van Daniël? Het staat niet beschreven in de Bijbel. Maar waar komt dat in één keer vandaan? Dan gaat de leeuwenkuil dicht. Er gaat een steen voor. Die steen wordt verzegeld met het zegel van de koning en van zijn stadhouders. Met andere woorden, als je hem probeert aan de kant te schuiven, zul je het zegel verbreken en weet je dat het niet gebeurd is. Maar dat gebeurt niet. Darius die gaat terug naar zijn paleis. Vast de hele nacht. Dat is heel specifiek. Geen enkel plezier wordt naar hem toegebracht. Hij had maar hoeven te vragen en het zou gebeuren. Maar nee. En 's morgens, op het moment dat het licht wordt, loopt hij naar die leeuwenkuil toe. Hij roept Daniël al van verre en hij staat daar van, Daniël, heeft uw God die u altijd aanroept u behouden? En hij hoort uit de leeuwenkuil vandaan, grote koning, leef voor eeuwig, ja. En ze verbreken het zegel, ze rollen de steen weg en Daniël komt daar naar buiten. En al die poesjes. Of? Want daarna gebeurt er nog iets anders. Daarna is het, oké, jullie hebben hem aangeklaagd. Zijn God heeft hem behouden. Ik ga met jullie doen wat jullie Daniël hebben willen toedoen. En hij gooit al die raadgevers die Daniël hebben aangeklaagd in de leeuwenkuil. Samen met hun vrouwen en hun kinderen. En wat gebeurt er? De leeuwen die vreten zelfs de botten op. Ze worden compleet verscheurd en zelfs al hun beenderen worden gebroken, staat er heel letterlijk. Wat ze Daniël hebben toegewenst, gebeurt hunzelf. Maar die koning Darius, dat is toch geweldig? Hij zegt, Daniël, de God die u 3 keer per dag aanbidt, waar u naartoe gaat, zal u behouden. En het gebeurt ook daadwerkelijk. En dan eindigt dat gedeelte met, toen schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Een ongelovige koning. Een van de machtigste machthebbers van de aarde. Een geweldig rijk, zo groot dat hij inderdaad 120 bestuurders nodig had om een beetje overzicht te houden. Bepaald omdat hij het gezien heeft. Omdat hij gezien heeft dat die God van Daniël kan, dat de levende God is. En sidderen en beven voor die levende God, ja. Dat is in onze ogen een beetje vreemd. Maar het heeft alles te maken met respect naar die grote God van Daniël. Toen ik op de zondagsschool zat, natuurlijk, toen ik een kind was, dacht ik als een kind. Nu ben ik iets ouder en denk ik ook iets anders. Heb ik eigenlijk nooit de essentie van dit verhaal begrepen. Ik dacht altijd dat het ging over die leeuwen en Daniël. Die leeuwen die Daniël niet zouden verscheuren. Maar als je kijkt in het leven van Daniël, dan kom je daar 2 soorten leeuwen tegen. 2 soorten vernietigers tegen, zou je mogen zeggen. Ja, die op 4 benen, die zijn bekend in dit verhaal. Die zitten in die leeuwenkuil, alles wat erin komt, moet sterven. Maar Daniël leefde al die tijd al, en hij was boven de 80. Hij was al meer dan 70 jaar bestuurder in het Rijk van de Mede en Persen. Hij leefde in een gemeenschap waar veel meer roofdieren op 2 benen rondliepen. De mensen om hem heen. Die al die tijd al dachten van, wat moet die Jood nou op een van de hoogste posities in het Rijk, terwijl dat zijn land is overwonnen, hij is weggevoerd uit een vreemd land en hij geeft leiding over mij. Die 2-benige roofdieren waren veel gevaarlijker nog als die roofdieren, die leeuwen in de leeuwenkuil. Hij, Daniël, is trouw aan de dingen die God hem heeft opgelegd. 3 maal daags gaat hij naar boven, ramen open, iedereen kan hem zien en hij kijkt naar het oosten. En waar Jeruzalem is. En hij bidt. Hij gaat op zijn knieën. Toen had ik echt zoiets van, hoezo? God, en ik heb het vanmorgen aan iedereen horen zeggen, God leeft toch in mij? Zijn geest woont in mij. Ik heb toch geen tempel of iets dergelijks nodig om God te aanbidden? Maar toen wel. Toen moesten ze, als het ware, moet ik zeggen, het centrum van de aanbidding voor God lag in die tempel van Jeruzalem. De tempel lag in puin. Jeruzalem lag in puin. De plaats van aanbidding, de plaats waar je God kon ontmoeten omdat God daar woonde, was niet meer. Wat een hopeloze toestand. We moeten toch niet aan denken dat we hier op zondagmorgen komen en de rots is er niet meer. Wat zouden we verslagen zijn op zo'n moment. En toch zijn we niet afhankelijk van deze plek. U thuis, Uw thuis zit in onze gemeenschap. Uw thuis zit in onze gemeente nu. En ik blijf het raar vinden dat ik tegen een camera aanpraat, maar ik weet ook dat u zo mee kunt kijken en mee kunt luisteren. Maar wat wij hier in een hele kleine groep met elkaar mee mogen maken. Maar waar je op de wereld ook bent, overal kun je God aanbidden, loven en prijzen. Maar in de tijd van Daniel was er maar één plek. En dat was in Jeruzalem. Dat was in de tempel. Hij doet dat elke dag. Hij is bijna de hoofdbestuurder van het land van Mede en Persen. Lijkt me een hele drukke baan. Volgens mij kun je er 24 uur per dag mee bezig zijn. Met zo'n groot rijk te besturen. En toch gaat hij 3 keer per dag naar zijn huis. Op zijn knieën. En hij gaat naar God de Vader. Om van hem te horen misschien wel. Wat hij moest doen. Maar zeer zeker om hem te aanbidden. Om hem te zoeken. Daniel is als puber al weggevoerd uit Israël. Toch heeft zijn vader blijkbaar een hele goede baan gedaan, want hij had duidelijk Daniel heel duidelijk de wet van Mozes uitgelegd. En in die tijd was het zeer zeker gewoon dat ze al die dingen uit hun hoofd moesten leren. En dat had hij gedaan. Hij had misschien zijn bar mitzwa al gedaan. Maar hij kende het woord van God uit zijn hoofd. Het was hem ingeprent door zijn vader en hij hield zich daaraan. En hij had van God een scherpe geest gegeven, staat er. Een geest waarmee hij door de hulp van God dromen kon uitleggen. Denk u maar aan het beeld van Nebukadnessar. Hij legde het uit. Daardoor kon hij beginnen met zijn carrière, als je het zo mag noemen, in het rijk van de Mede en Persen. Maar hij bleef trouw aan hetgene wat God hem in zijn hart had gelegd. Hij bleef trouw aan God zelf en aan de gewoonte van zijn volk. Hij was een heel bekwaam bestuurder, staat hier. En ik zei het al, hij had heel wat vijanden. 2-benige roofdieren. Zou Daniel gelukkig geweest zijn? Ik vraag hem af. Had hij alle luxe die bij zijn hoge positie hoorde? Zou hij enig gebrek hebben geleden? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij het goed had. Maar de vraag is, was hij gelukkig? Nee. Zijn volk leefde in ballingschap. Zijn plaats van aanbidding was vernietigd. De dienst voor God in de tempel was gestopt. Want er was immers geen tempel meer. Offers kon je niet meer brengen in de tempel. Want het hele offerschaal, alles wat daar was, noem alles maar op, was weggevoerd. Heeft in eerste instantie bij Nebukadnessar in de kelder gestaan. Was later wel teruggegaan naar Israël. Maar op dat moment is er helemaal niks. Daniel was doodongelukkig. Misschien heeft hij elke dag wel gebeden. Vader in de hemel, wilt u ervoor zorgen dat we terug kunnen? Dat we weer kunnen aanbidden op de plekken die u ons gegeven heeft. En koning Salomo, die heeft gezegd toen de tempel werd ingewijd, luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats, in de hemel, ja luister en vergeef. 1 Koningen 8 vers 30 staat dat. Ze zijn weggevoerd uit hun eigen land. De tempel is vernietigd en aan dit gebed kunnen bidden. Vader, luister en vergeef onze zonden. We hebben gezondigd. en ons misdragen. We hebben goddeloos gehandeld. En als zij zich in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel. En tot u bidden in de richting van hun land dat u aan hun vaderen gegeven hebt. En van de stad die u verkozen hebt. En van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Waarom bad Daniël naar Jeruzalem? Waarom bad Daniël richting de tempel? Koning Salomo zei het al. Als je dat doet, waar je ook bent, luistert u dan in de hemel naar hun gebed en smeekbeden en verschaf hun recht. Ik denk zo, 3 keer per dag liep hij God aan om God te helpen herinneren aan wat koning Salomo zo lang geleden al gezegd had. Als ik nog even terugga naar die leeuwenkuil, waar een steen voorgerold werd, waar het koninklijk zegel op werd gezet en het zegel van de bestuurders. Wat denkt u dan aan? Verborgen achter een steen, vertrapt, verafschuwd. Jezus ligt in het graf. Het steen, de steen is er voorgerold. En op verzoek van de fariseeën een zegel van de Romeinen erop, zodat niemand kon het lichaam van Jezus kon roven en zeggen hij is waarlijk opgestaan. Ja, zelfs de wachters ervoor. Om te voorkomen dat iemand het lichaam van Jezus zou kunnen stelen. Daniël is een zware voorafspiegeling van hetgene wat Jezus precies gebeurt. En bij Daniël is het de engel die de muilen van de leeuwen dicht houdt. En bij Jezus is het het dodenrijk wat hem niet vast kan houden, omdat God hem ten derde dagen opwekt uit de dood. En hij neemt de sleutels van het dodenrijk met zich mee. Geweldig. Als je dat zo over nadenkt en kijkt van Jezus laat het zien wat in Daniël al gebeurde. We hadden het kunnen weten, zouden de Joden kunnen zeggen. En ik hoop dat dat ooit gebeurt. Dat het schellen van de ogen vallen van het volk van Israël. Zien we, kijk, Daniël, die kennen we zo goed. Maar we zien dat Jezus exact hetzelfde doet. Daniël, vertrouwt maar op 1 ding. En dat is op zijn God. En op zijn Vader. En wat er ook gebeurt, hij houdt er aan vast. Jezus werd verraden door een kus. Ook een tweebenig roofdier. En ze kwamen met ik weet niet hoeveel mensen met stokken en zwaarden en fakkels om hem te halen. Waarom? Omdat net zoals Daniël Jezus maar 1 ding deed. Vasthouden aan zijn Vader. Vasthouden aan God ondanks alles wat er gebeurt. Jezus is in de hof van Gethsemane. Hij zegt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daniël hoort van het bevelschrift van de koning. En toen, zo staat het er ook mooi, Daniël te weten kwam van dat bevelschrift, was het eerste wat hij deed. Naar huis gaan en bidden. Niet afwachten, niet de gordijnen dicht, niet de ramen dicht, maar hij ging naar zijn huis om te bidden. Hij wist wat er zou gebeuren als hij zijn God weer zou aanbidden. Als ik kijk naar hoe we hier samen zijn, dan lijkt het wel een gevangenis. Van de week hadden we leiderschapsteamvergadering. En toen zei er iemand, we kunnen geen knuffelgemeente meer zijn. En toen heb ik al gezegd, ja, dat mis ik. Ik mis het om samen te zijn. Ik mis het om samen God te kunnen aanbidden. Maar wat een verschil. Daniël had helemaal niets meer. Wij hebben hier de vrijheid. Wij hebben hier de rots. Als gebouw, maar letterlijk de rots waarop wij gebouwd zijn. En dat is wat ons één maakt. Dat is wat ons samenbrengt. Dat is wat ons dwars door alles heen met elkaar verbindt. Als Daniël tot God bidt, laat God zich altijd horen. Hij weet dat God hem hoort. En of God altijd wat teruggezegd heeft, dat zegt de Bijbel ons niet. Maar ik denk het wel. Ik geloof dat als wij bidden, samen met elkaar, thuis, hier, dat God luistert. En ik wacht echt het moment af dat deze pandemie over is. En we weer samen kunnen en mogen komen. Maar nog meer kijk ik uit naar het moment dat Jezus werkelijk terugkomt. We hebben het gezongen vanmorgen. Ik kijk uit naar die dag dat Jezus terugkomt. En u samen met mij. Waarom dan, Heer, duurt deze pandemie zo lang? De Heer Jezus leert het ons. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms laat wachten? Zegt Jezus zelf tegen ons. Maar als we Daniël als voorbeeld nemen, dan blijven we de Heer aanlopen in alles. Ook al is de wet tegen ons, ook al werkt de wet Daniël tegen maar ons ook. Zekerheden in de tijd van koning Darius vielen weg toen hij zijn meest bekwame bestuurder kwijtraakte. Toen Daniël werd veroordeeld tot de dood, probeerde die koning, en ik zei het daarnet al, van alles om eronder uit te komen. Maar hij kon het niet. Die leeuwen zijn er vandaag de dag nog steeds. Petrus zegt het. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5, vers 8. Daarom is het wapen dat wij in onze hand hebben, Gods woord, het allerbelangrijkste. En laten we samen met elkaar naar hem toe gaan. 3 keer per dag op uw knieën. Misschien op uw stoel, in uw stille tijd, welke manier dan ook. Maar steeds weer opnieuw bidden en blijven bidden. Die duivel is overwonnen. Ook dat zongen we vanmorgen. Elk bolwerk, elke list van Satan slechten we door te bidden naar God de Vader en zijn woord te hanteren als het zwaard. En hij kan er niet tegen op. Bidden voor vrede is iets wat we juist op dit moment, juist in deze dagen, en daar kom ik ook echt op, juist nu op 3 mei, heel erg bij mogen stilstaan. Ik ben 64. Ik heb geen oorlog meegemaakt. U weet het, ik heb mogen dienen bij de marine 34 jaar in de tijd van vrede. Dank u wel, Heer. Ik heb nooit hoeven te gebruiken wat ik al die jaren geleerd heb. Gelukkig maar. Ja, op een schietschijf. Maar die schiet gelukkig niet terug. Wij leven in vrede. Wij mogen dat gedenken. Morgen. Als we de doden gaan herdenken. Droevig. En ook dankbaar. Want zij zijn het geweest die ons bevrijd hebben. En 5 mei, groot feest. Want dan mogen we denken dat we al zo lang vrij zijn. Daniel werd gered uit de leeuwenkuil, ja. En hij mocht nog langer de hoogste bestuurder zijn en zo zijn volk beschermen en de wil van God doen. Maar hij was nog steeds niet vrij. Hij leefde nog steeds in ballingschap. En hoe vaak zal hij gebeden hebben: Vader in de hemel, verlos ons uit de ballingschap. En ja, uiteindelijk is het ook gebeurd. Daniel heeft het niet mogen meemaken. Maar zijn volk wel. Wij leven in vrijheid. Wij leven in de schaduw van de Allerhoogste. Wij mogen weten dat onze toevlucht, onze burcht, God is. En dan staat het dus mooi in Psalm 91. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u een toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Hij is onze rots. Koning Darius zei het. De God die jij aanbidt, Daniel, zal u beschermen. De God die wij kennen. Door de Heer Jezus die uit heeft geroepen, het is volbracht. Beschermt ons in deze tijd. Nog steeds. Hij is niet veranderd. En hij zal nooit veranderen. Onze aanbidding, ons gebed, onze liefde is voor God. Totdat Jezus terugkomt. En ik zeg u, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.